Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom weer in deze dienst. Ook een groet van de gemeente aan de luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Ik zie ook enkele gasten in ons midden, hartelijk welkom dat u er bent. Onze eigen predikant, dominee Maliepaard, gaat vanmorgen voor. Onze organist is Kees Hoek, ook weer welkom. Aanstaande woensdag 2 november wordt er in veel kerken dankdienst voor gewas en arbeid gehouden. In onze kerk is het gebruikelijk dat we dat inpassen in de dienst de zondag daarop. Dominee Bloemendaal van onze zusterkerk in Friese Palen zal dan voorgaan en zal aandacht besteden aan dankdag voor arbeid en gewas. De bloemen vergezeld van de hartelijke felicitaties van de gemeente, die gaan naar Joke en Henk Lindhout. Ze waren vorige week zondag 35 jaar getrouwd en Joke was vrijdag jarig. Namens de hele gemeente God zegen gewenst voor de jaren die komen. Er is weer een nieuwe nieuwsbrief van de maand november. Bedankt Jaap voor de verwerking, André voor het drukwerk. En ook voor het bezorgen. Mocht u hem niet ontvangen hebben, dan kunt u hem meenemen van de tafel straks. Het verheugt ons te kunnen meedelen dat wij van de Nederduits gereformeerde kerk, weltevreden in Zuid-Afrika, attestatie hebben ontvangen van Jaco en Marijna Smit. Ze zijn vandaag met kennisgeving afwezig, maar we willen hen hartelijk welkom heten in onze gemeente en dat ze zich ook echt thuis mogen voelen hier. De collecte is bestemd voor instandhouding van onze kerk. Na de handdruk gaan we staan en neemt de dominee de dienst over. De kerkenraad wenst u een goede en een gezegende dienst.
Goedemorgen. Morgen gaat het 500ste jaar in van de reformatie. En 31 oktober, u kent het misschien wel, is hervormingsdag. We gaan daar uitgebreid aandacht aan geven in deze dienst. Volgend jaar is het 500 jaar nadat Luther op de slotkapel de Wittenberg de 95 stellingen heeft aangebracht. En wij zullen vandaag twee stellingen nader gaan bekijken aan de hand van Gods woord. We gaan zingen. Ons aanvangslied is een psalm, psalm 34... Vers 1 en 7, Psalm 34, 1 en 7, wens elkaar een goede en gezegende dienst toe.
Thank you.
Wij zoeken u, de Heer, in een kort en stil gebed. Vader, we danken u dat we u mogen loven en prijzen. U mogen we Abba, Vader noemen. Geprezen zijt gij. U bent onze schepper. De schepper van de hemel en van de aarde. En u bent degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En wij verwachten het vanmorgen van u alleen. En dank u wel dat u ons groet. Genade, barmhartigheid en vrede zijn van God de Vader, door ons Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Een mooi lied gaan we zingen. Van u zijn alle dingen, van u, o God en Heer. 465, lied 465. Er zijn een paar die blijven staan, dus dat is... ga maar staan. Dat is een mooi lied om even staande te zingen. U kan nog zo lang zitten nog in de dienst. 465 vers 4 en 5. Christus is er vrijheid. En de apostel Paulus houdt ons dat voor. Want u, broeders en zusters, bent tot vrijheid geroepen, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de veroordelende functie van de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvoor ik u voor zeg, zoals ik u al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen zijn met eigendunk, elkander niet uitdagen en benijden. Tot zover de leefregel voor ons leven. Levend uit de geest is leven uit het kruis en de opstanding van Christus, die het alles vervuld heeft. Levend uit het vlees, dat is leven uit jezelf, wat jij denkt dat goed is, of wat de wereld denkt. En dat vraagt altijd een keuze. Elke dag worden we geroepen om toch te kiezen voor. Waar kies ik voor? Wil ik leven door de geest, of wil ik leven door het vlees? En de Heere zegt, kies dan heden wie gij dienen zult. We gaan nu zingen ons lied ter verootmoediging, Psalm 19, het vierde couplet. Psalm 19, vers 4. Heeft ons zijn woord gegeven. Hij geeft het ons in handen, maar hij geeft het niet uit handen. Oftewel, we mogen de Heere vragen of hij met zijn geest ons wil helpen, dat woord zodanig te begrijpen, dat hij helemaal tot zijn doel komt in ons leven en tot zijn recht. Laten we samen daarom bidden. Heere God, dank u wel dat u ons uw geest gegeven hebt in uw geliefde Zoon, onze Heiland, Jezus Christus. We danken u dat we ook de vorige week daarvan het teken en zegel mochten zien. En dat we dat ook mochten proeven en smaken dat u goed bent. Dank u wel dat u zichzelf als het levende brood voor ons gaf en heeft gegeven. En dat u ook zegt, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren en wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. En de Heere, u geeft ons uw geest, de Heilige Geest. Maar daar kunnen nog zoveel dingen voor in de weg staan. We kunnen uw geest bedroeven. We kunnen uw geest zelfs uitdoven. U hebt het ons beloofd. Je bent gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo mogen we ons daarnaar uitstrekken, naar de vervulling van uw belofte. Dat u dat ook in ons leven wil waarmaken, wil doorwerken met de Heilige Geest in ons bestaan. Maar Heere, als we zonde doen, dan bedroeven we de geest, of dan ja, werpen als het ware een dam op tegen de geest, dan zijn we ongehoorzaam. En de geest die trekt zich dan terug. Heilige Geest, dank u wel dat u zo bezit van ons wil nemen helemaal. En we vragen u, wilt u ons helpen om te zien waar we u misschien wel in de weg staan, waar we ongehoorzaam zijn, waar we niet leven zoals u het van ons vraagt in de relatie tot God, maar ook in de relatie tot elkaar, in de relatie tot Israël en de volkeren. Heere, u hebt ons één gemaakt. U hebt en de Joden en de heiden die in u geloven tot een nieuwe mens geschapen. In uw kruis en in uzelf zijn wij nieuwe mensen. Geef ook dat we oog hebben voor u en oog hebben voor elkaar. En we vragen u om een zegen, om vergeving ook. Daar waar wij in woorden, gedachten en daden niet hebben gedaan zoals u het van ons vroeg. Heere, wat was het een mooie ontmoeting vorige week met u. En ga je de week weer in, dan gebeuren er allerlei dingen die, waarvan je kan zeggen, ja, ik wilde het goede, maar het kwam uiteindelijk anders uit. Ik deed zelfs het verkeerde. Ik, ellendig mens. Heere, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? God zij dank door Jezus Christus. En daarom bidden we u, zie ons aan, ook vanmorgen, in de vergeving van alle zonden. Reinig ons door uw bloed en heilig ons door uw geest. Vul ons hart met uw Heilige Geest, ook als we uit de Bijbel lezen, ook als we nadenken over wat het betekent, Heere, dat we leven uit het woord en uit Christus, uit genade alleen en door het geloof alleen. Wilt u zo ons maar leiden, overal waar uw woord gebracht wordt, Heere, we maken deel uit van die wereldwijde gemeente van de Heere Jezus en er zijn broeders en zusters die niet eens samen mogen komen, openlijk, omdat ze dan anders vervolgd zullen worden, omdat de wereld vijandschap heeft tegen u en dus ook tegen uw volgelingen, Heere Jezus. En we bidden u in het bijzonder voor de leidende kerk, ontferm u over hen, geef uw genade en uw licht en uw waarheid. We bidden u voor de Messias beleidende Joden in Israël en daarbuiten, Heere, dat ze ook tot vrucht mogen zijn, ook voor hun broeders en zusters naar het vlees. We bidden u zo ook voor allen die in onze omgeving u niet kennen. Heere, wat zijn er velen en wat doet het ons verdriet dat ze niet mee opgaan naar het huis des Heeren. Kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Heere, er zijn er zoveel die voor andere dingen, die buiten blijven, die hun eigen wil zoeken en denken dat ze vandaag op een andere manier deze dag kunnen invullen. Hoe dan ook, wat ze goed dunkt. Maar Heere, zo bidden we u voor hen allereerst, voor hen die ons lief zijn. Heere, geef toch dat er een verandering mag komen in hun gezindheid. Dat er toch verandering mag komen in, ja, dat u hun de harten en de ogen wil openen voor dat rijke evangelie. Voor de liefde en de blijdschap, voor het geduld, voor al die mooie dingen waarin u de mens tot zijn bestemming brengt. Heere, er zijn zoveel mensen die u niet kennen. Geef ook dat wij hen niet in de weg staan, maar bovenal dat wij hen tot jaloersheid mogen verwekken. En uit Israël en uit de volkeren. Geef ook dat die jaloersheid niet is omdat het moet, maar omdat we overstromen van uw genade en uw liefde. En dat we het zo graag willen delen met de ander. Help ons om onze mond te houden als we dat moeten doen. Maar help ons ook om te spreken als er gelegenheid daarvoor is. Zegen ook zo overal waar uw woord gebracht wordt. Laat het zijn als een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad. We bidden u dat uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten uit Gods heilig woord. Allereerst een gedeelte uit de profeet Jeremia. Gods woord dat tot ons komt door de profeet Jeremia, hoofdstuk 44. Stukken uit de, wat daarboven staat, de boeteprediking van Jeremia in Egypte. Even een, want anders vallen we er zo in. Een groot deel van Juda en wat nog overgebleven is rond Jeruzalem is weggevoerd naar Babel. Een groot deel, want een aantal die zijn daar gebleven. En Nebukadnezar die had iemand aangesteld, Gedalia, als koning of leider in de plaats van. Toen waren de mannen, een aantal mensen die daar nog overgebleven waren, die zagen het niet zitten met die Gedalia. Die hebben hem op een gegeven moment gedood. Maar ze zijn nu bang voor Babel van Nebukadnezar. Van ja, wat zal die gaan doen, hè? Als die dat hoort, zal die niet tot ons komen en met ons doen zoals wij met Gedalia hebben gedaan. En dan zegt Jeremia namens de Heere dat ze in Israël moeten blijven. Maar dat doen ze niet. Ze slaan dat woord in de wind en gaan naar Egypte. Ze vluchten naar Egypte en nemen dan Jeremia en Baruch mee. Niet vrijwillig, maar gedwongen. Denkend dat ze veilig zijn. Zo kan je op de vlucht zijn voor God. En denken van, nou hier zit ik goed. Hier kan het kwaad of wat dan ook mij niet bereiken. En dan gaat Jeremia namens de Heere ook in Egypte bepaalde dingen vertellen. En heel anders dan dat zij dachten. En dat begint bij vers 13. En we lezen vanaf vers 13 tot en met 28. En Jeremia zegt namens de Heere, want ik zal hen die in het land Egypte wonen straffen, zoals ik Jeruzalem gestraft heb. Door het zwaard, door de honger en door de pest. Er zal niemand zijn van het overblijfsel van Juda die ontkomt of ontvlucht. Van hen die in het land Egypte gekomen zijn om daar als vreemdeling te verblijven. Om eens terug te keren naar het land Juda, waarnaar zij verlangen om er terug te keren en daar te wonen. Nee, zij zullen niet terugkeren, behalve enkele die wel ontkomen zullen. Toch, toen antwoordden al de mannen die wisten dat hun vrouwen reukoffers brachten aan andere goden, en al de vrouwen die daar stonden, een grote menigte, en heel het volk dat in het land Egypte in Patros woonde aan Jeremia. Wat het woord betreft dat u in de naam van de Heere tot ons gesproken hebt, we zullen niet naar u luisteren. Nee, wij zullen beslist alle dingen doen die uit onze mond zijn uitgegaan, door reukoffers te brengen aan de koningin van de hemel en plengoffers voor haar uit te gieten, zoals wij gedaan hebben, wij en onze vaderen, onze koning en onze vorst in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem. Toen werden wij met brood verzadigd, hadden we het goed en hebben geen kwaad gezien. Maar van toen af dat we ermee zijn opgehouden aan de koningin van de hemel reukoffers te brengen en plengoffers voor haar uit te gieten, hebben we aan alles gebrek gehad en kwamen wij door het zwaard en door de honger om. En als wij vrouwen aan de koningin van de hemel reukoffers brengen en plengoffers voor haar uitgieten, gaat het dan buiten onze mannen om dat wij voor haar offerkoeken maken naar haar beeltenis en voor haar plengoffers uitgieten? Toen zei Jeremia tegen heel het volk, tegen de mannen, tegen de vrouwen, tegen heel het volk dat hem dit antwoord gegeven had: zou de Heere niet gedacht hebben aan de wierookoffer dat u in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem in rook liet opgaan? U en uw vaderen, uw koning en uw vorsten en de bevolking van het land, en zou dat niet in zijn hart opkomen? De Heere kon het niet langer verdragen vanwege uw slechte daden, vanwege de gruweldaden die u deed. Daarom is uw land geworden tot een verwoesting, tot een verschrikking, tot een vloek, zodat er geen bewoner meer is zoals het heden ten dagen is. Vanwege het feit dat u reukenoffers gebracht hebt, dat u gezondigd hebt tegen de Heere, niet geluisterd hebt naar de stem van de Heere en niet volgens zijn wet, volgens zijn verordeningen en volgens zijn getuigeningen getuigenissen gewandeld hebt. Daarom is dit onheil u overkomen, zoals het heden ten dagen is. Verder zei Jeremia tegen heel het volk en tegen al de vrouwen: luister naar het woord van de Heere, heel Juda, dat in het land Egypte is. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël. U en uw vrouwen hebben met uw eigen mond gesproken en met uw eigen handen hebt u het uitgevoerd. Wij zullen beslist onze gelofte volbrengen die we hebben afgelegd door reukoffers te brengen aan de koningin van de hemel en plengoffers voor haar uit te gieten. Nu, doe beslist uw gelofte gestanden en volbreng beslist uw gelofte. Daarom luister naar het woord van de Heere, heel Juda dat in het land Egypte woont. Zie, ik zweer bij mijn grote naam, zegt de Heere, als mijn naam ooit nog zal worden aangeroepen door de mond van enige man uit Juda in heel het land Egypte, die zegt: zo waar de Heere, Heere leeft, zie, ik ga over hen waken ten kwade en niet ten goede. Alle mannen van Juda die in het land Egypte zijn, zullen omkomen door het zwaard of door de honger, totdat het met hen gedaan is. Maar wie aan het zwaard ontkomen, zullen uit het land Egypte terugkeren naar het land Juda met weinig mensen. En heel het overblijfsel van Juda dat naar het land gekomen is om daar als vreemdeling te verblijven, zal weten wiens woord stand houdt, het mijne of het hunne. We lezen nog een paar versen uit het evangelie naar Matthäus. Matthäus hoofdstuk 6, waarin de Heer Jezus iets over het brood zegt. En dan vers 19 tot 21. Verzamel u geen schatten op aarde waar mot en roest ze verderven, waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te leven. Halleluja. Laten we nu zingen gezang 326, vers 1 en vers 5. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Amelied is een gezang, gezang 38, daarvan vers 3 en vers 4. Ik zal u werven tot mijn bruid en ik zal verhoren, spreekt de Heer. 38, 3 en 4. Elke maand wordt er een een nieuwsbrief uitgegeven. En in die nieuwsbrief, verzorgd door Jaap en André ook, als je dan wat te melden hebt, dan zou je zeggen, ik mail het even aan Jaap en die zet het dan in die nieuwsbrief. Maar ja, dat was in de tijd van Luther, Martin Luther, was dat niet het geval. Dus ja, hoe moest hij nou datgene waar hij al zo lang mee bezig was, wat hij had ontdekt, hoe moest hij dat nou duidelijk maken? Nou, het was in die tijd niet ongewoon, als je bepaalde stellingen had, dat je dat gewoon aan de deur van de kerk spijkerde. Met een bepaalde, ja, ik weet niet hoe ze dat deden, maar in ieder geval, dat deed deze eenvoudige monnik, hoewel hij was professor in de theologie, in het Duitse stadje Wittenberg. Hij deed het op die manier, dus het was niet ongebruikelijk wat hij deed. Maar hij had wel 95 stellingen. Dus hij had goed over de dingen nagedacht. En hij had zijn, nou ja, datgene wat hij ontdekt had, zeker ook ten opzichte van de kerk uit Rome, had hij nu eens wereldkundig gemaakt. 31 oktober 1517. Vanaf die tijd begint dan, althans voor ons in de geschiedenis, de reformatie. Twee van die stellingen zijn heel bekend geworden. Bijvoorbeeld de stelling nummer 92. Vrede, vrede. En dan zegt hij van, mogen weg met al die profeten die tot de gemeente van Christus zeggen, vrede, vrede. En het is geen vrede. Dus het zijn valse profeten. En stelling 93 is zo, mogen het echte die profeten wel gaan, die tot de gemeente van Christus zeggen, kruis, kruis, en het is geen kruis. Dat zijn hele bekende stellingen. Vrede, vrede, en het is geen vrede. Nou, dat loopt zo weg uit het boek van de profeet Jeremia, want die zegt dat ook bij de tempelprediking. En ook wat we hebben gelezen in het gedeelte wat aan de orde was vanmorgen, komen we dat tegen. Jullie denken vrede te hebben. Je denkt dat het allemaal goed is. Maar in wezen is het niet zo. Vrede, vrede. En het is geen vrede. Maar als je denkt dat je naar God luistert en het is onzeker, de toekomst, en het is een soort kruis wat je opneemt, dan is dat geen kruis, maar dat is het juist de weg van God tot de vrede. Dat is onder andere wat Martin Luther, de kerk van Rome heeft voorgehouden, met alle gevolgen van dien, met hele grote gevolgen voor die kerk in die tijd. En hij was niet de enige, denk maar aan Calvijn, Zwingli. En zo zijn er nog wel wat meer Melanchthon. En zo zijn er wat meer mensen die vanuit dat woord opnieuw hebben ontdekt waarom het ging in de Bijbel. En niet wat de traditie zei, of wat mensen dachten dat er zou moeten gebeuren, maar alleen het woord. Wat zegt nou het woord? En dat is voor ons natuurlijk ook van belang, hè? Van, je kan zo lang al in een bepaalde traditie voortleven. Ja, mijn ouders en mijn grootouders deden dat ook zo. Prachtig, als het naar het woord van God was, dan was het goed. Maar als het iets is wat niet naar het woord van God is, dan moet je het juist loslaten. Want dan is dat niet goed. En dat is best ook moeilijk. En het kan ook zijn dat je zegt, ja, maar iedereen doet het toch. Iedereen gaat op zondag toch, laten we zeggen, naar de winkel. Of iedereen gaat op zondag toch naar het restaurant of wat dan ook. Nou, daar is toch niets op tegen en daarom doe ik het ook. Dus zo kan, laten we zeggen, datgene wat iedereen doet, door jou nagedacht zijn van, nou ja, dan is het toch wel goed omdat iedereen het doet. Broers en zusters, wat is nou de geschiedenis die wij met elkaar hebben gelezen? Ik heb er al iets van gezegd. En hoe zit dat nou? Nou, die Dat overblijfsel van Juda, dat dus in het land van Israël is overgebleven, nadat heel veel mensen weggevoerd zijn door Nebukadnezar naar Babel. Nou ja, die waren dus in het land overgebleven en die hadden zich ook geroerd. En ze dachten van, jongens, het is hier ook niet veilig voor Babel. Dus, wat doen we? We nemen onze toevlucht naar Egypte. Terwijl de Heere God, want Jeremia die was ook nog in dat land. Ze waren in Bethlehem gekomen. U kunt dat lezen in Jeremia 43 en 44. Ze zijn in Bethlehem gekomen. En ze zeggen eigenlijk dan tegen Jeremia: Jeremia, wat moeten we doen? Dat ken je misschien zelf ook wel. Hè? Dat je op een gegeven moment op een tweesprong staat. Ja, wat moet je nou eigenlijk doen? Welke weg moet ik nou kiezen? Wat is nou wijs? Wat is nou verstandig? En, de mensen die wilden dat weten, moeten we nou blijven of moeten we nou toch naar Egypte gaan? Want daar zijn we misschien veilig. En ze hadden al van tevoren gezegd van ja, maar wat u ook zegt, daar gaan we naar luisteren. Zo kan je natuurlijk ook zeggen, Heere God, wat u mij ook zegt, daar luister ik naar. Maar doe je dat dan ook? Als de Heere God dingen duidelijk maakt en het staat misschien haaks op wat je denkt of wat je meent goed te zien. Ja, luister je daar dan naar? Nou, de mensen in Juda luisterden niet naar wat Jeremia zei. Jeremia zegt, blijf nou, want in Egypte zal je omkomen. Net zoals je eventueel in de strijd met Babel zou zijn omgekomen. Want Babel zal zijn handen uitstrekken, ook naar Farao en naar Egypte. En daar zijn jullie niet veilig. Ja, zeggen ze dan. Het kwam er natuurlijk niet goed uit, want ze wilden al lang naar Egypte. Ja, we weten niet. Ze hadden nog een beetje ontzag voor de Heeren, maar toch, we weten niet of dit nou echt wel de wil van God is. We weten niet of God zo echt gesproken heeft. En daarom doen we het maar niet. Dus ze slaan als het ware het woord van God in de wind. Hè? Dus dat kan ook in ons leven gebeuren als we op een tweesprong staan en we luisteren niet naar de Heere, dan en we gaan de verkeerde weg op, dan is er altijd natuurlijk wel weer een weg terug als we tot ontdekking komen dat we verkeerd zitten en dan, dat we dan gaan luisteren. Maar in deze situatie is het juist anders. In eerste instantie zijn ze nog een beetje vriendelijk voor Jeremia. En we luisteren, we weten het niet zeker, hè? We weten het niet zeker. Maar wat we hebben gelezen in Egypte, dat ze er ronduit vooruit komen, dat ze dus absoluut niet luisteren. Je zou kunnen zeggen, als je eenmaal op een weg gegaan bent waarin je de Heere verlaat en je tegenover de Heere gaat stellen, gaat rebelleren, dan zijn er twee wegen mogelijk. Of je komt tot bekering en je keert terug, of je verhardt je. En tegen het woord van God. En dan openlijk. He, we zien het ook in de maatschappij om ons heen gebeuren. Nederland wordt steeds minder christelijk. Is eigenlijk niet meer christelijk. Al een tijd niet zo. In de eerste houden ze nog een beetje rekening met die christenen. Maar nou helemaal niet meer. En je ziet steeds meer dat men zich gaat verharden. Denk maar aan die situatie rondom het levenseinde. He, dat je dus onder het mom van barmhartigheid, dat je toch een einde mag maken zelf wanneer jij het kiest, zelfbeschikkingsrecht, en dat is openlijk dat het gaat tegen de Heere. En het is niet voor niets dat de barmhartigheden der goddelozen wreed zijn, zo stijgt de Bijbel, want mensen houden geen rekening met het feit als je een eind aan je leven maakt, dat dat niet het einde is, maar dat je daarna voor de rechterstoel van God komt en dat je dus wellicht alles verspeeld hebt wat je kan helpen om gered te worden voor de eeuwigheid. En juist die situatie wordt nog steeds niet genoemd. Dat mag ook meer genoemd worden. In ieder geval, deze mensen die overgebleven zijn, naar Egypte gevlucht zijn, die zeggen dus we doen het niet. En wat doen ze niet? Want dat is wel belangrijk. Wat is nou hun zonde? Nou, als je ziet, we hebben het gelezen, dat ze dus onder aanvoering van de vrouwen, hier zie je heel duidelijk dat de vrouwen dus het voortouw nemen in dit opzicht, dat zij offeren aan de koningin van de hemel. Aan de koningin van de hemel. De hemelkoningin. Dat doen ze al generaties. En die hemelkoningin, dat is Ishtar. Dat is de Babylonische godin, koning van de hemel. De moeder van alle goden, goden zou je kunnen zeggen. Of Astarte is dat in Canaan. Of Venus in Griekenland. Ze zijn allemaal dezelfde goden met een andere naam. Want dat is dezelfde god met een andere naam, afgod. En het is als het ware de moeder van alle goden. Het is een soort natuurgodsdienst. Moeder aarde. Godin van de vruchtbaarheid. Als je daar maar voor buigt, daar maar rekening mee houdt, dan gaat het je goed. Het gaat uiteindelijk om een broodvraag. Straks hebben we bidstond voor gewas en arbeid. En dan beseffen we van, ja, we mogen niet leven bij brood alleen. Maar uit het woord van, het woord wat uit de mond des Heren uitgaat, dat is voor ons belangrijk. Er is er maar één die brood geeft, en dat is de Heren. En ook al zou het je tegenzitten, al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, nochtans zal ik de Heren loven en prijzen. Dus bij het volk Israël gaat het wezenlijk om het feit van, ja, voor wie leef ik nou? Wie heb ik lief? Waar ben ik helemaal op gericht? En deze vrouwen, en de mannen waren het er mee eens, want die hielpen dat ook, Die gingen de andere kant op. Ze gingen offeren, dus koeken maken in de vorm van een halve maan en een soort vijfhoekige ster. En die gingen ze offeren aan de hemelkoningin. Met andere woorden, van ze zoeken iemand buiten God zelf aan wie ze gaan offeren. Nou, wat is er gebeurd in de tijd van de reformatie? En ook daarna, of daarvoor. Je ziet steeds meer dat er ook een hemelkoningin is gekomen. Met de naam niet Ishtar, maar Maria. Maria wordt de hemelkoningin in die tijd en nog steeds is het dat. Want je hebt Maria ten hemelvaring. Je hebt de onbevlekte ontvangenis van Maria enzovoort enzovoort. Maria wordt een godin. In de tijd van Luther, maar ook daarna. En dat is eigenlijk hetzelfde idee wat ook in de Bijbel terugkomt, dat mensen het zoeken niet bij God alleen in Jezus Christus, maar bijvoorbeeld bij de heiligen. Bij heiligen, gisteren was er nog een televisieuitzending van iemand die zoekt naar zijn wortels en die komt dan op een gegeven moment in de kerk en daar een paar van zijn voorvaders die zijn getroffen door de bliksem en daarna is er in Hapert, geloof ik, is er een eredienst opgezet voor Donatus, de beschermheilige die je beschermt tegen bliksem enzovoort enzovoort. Wat doen mensen ook in deze tijd? Ze zoeken het bij andere goden, bij heiligen of wat dan ook, in plaats van dat ze het bij de Heere God alleen zoeken. Ja, maar de Heere God is zo hoog, zo vroom en dan kan Maria wel een goed woordje voor ons doen, of die, of die, of die. Maar ze zien niet in dat dat ook door de Bijbel genoemd wordt, afgoderij, ook vandaag en ook in de tijd van de reformatie. Daar wordt er allemaal niet zoveel meer over gesproken, maar tegelijkertijd is het nog steeds wel zo. En als je dan denkt dat je, wat zij dachten, dat ze daar vrede door zouden krijgen. Want, zeggen ze, en dat was een bepaalde reden, allereerst de traditie. Nou, mijn ouders deden het ook zo. En mijn grootouders ook. Dus, nou ja, en zij hadden het, het ging voor de wind. Dus waarom zouden wij het niet doen? En de geschiedenis wijst uit, nou ja, toen het niet gedaan werd, ja, toen ging het helemaal verkeerd. En ze doelden daarbij op de hervorming van koning Josia, want onder koning Josia mochten ze dat niet meer. Alle afgodendienst werd weggedaan en de ware dienst aan God werd hersteld. Maar daarna was het Manasse die in alle hevigheid de dingen weer terugbracht. En de Heere God strafte ze dan daarvoor en zei van, ja, maar jullie hebben je niet wezenlijk bekeerd. En daar gaat het om, broeders en zusters. In Israël, in Rome en in de reformatie, maar ook bij ons. Het gaat om de werkelijke bekering. Zien we werkelijk in dat het alleen maar gaat om de Heer Jezus, om zijn kruis en zijn opstanding. Dat we mogen zeggen, alleen door het kruis en de opstanding is er vrede. Is er degene die ons verzoening en vergeving geeft? Is er genade, blijdschap? Niet door welke andere iemand dan ook die ze tot een god of afgod maakt. Nou, en dan zijn ze in Egypte en het hele vervelende, maar ook het rebellerende is, ook al is dit het woord van God, we doen het niet. Dus de traditie speelt een rol mee. Zo kan het in ons leven ook zo zijn. Ja, wij hebben dat altijd zo gedaan. Nou hoor je iets van de vierde preekstoel. En dan is het toch anders. Ja, maar zondagsheiliging. Ja, maar dat hebben we altijd niet zo gedaan. Want we deden het anders. Dan kan traditie dus een bepaalde rol spelen op een verkeerde manier. Nou, dat was hun ook zo. En zo kan dat ook bij ons plaatsvinden. Traditie. En nou ja, toen ik een beetje ging. Ik weet nog wel, een schoonzus van ons. Die zei toen ik niet tot geloof. Voordat ik tot geloof kwam. Ging alles voor de wind. Maar nou kom ik tot geloof. En nou krijg ik problemen. Dus met andere woorden, nou kom ik tot geloof en nou beginnen de problemen. Ja, maar ze ging nou zien waar ze vroeger mee bezig was. En nou zien hoe de zaak werkelijk in elkaar zat. Nou ja, dat was zo in die situatie ook zo. Van ja, toen we vroeger het allemaal deden, toen was het goed. En nou, maar waar het wezenlijk om gaat is de broodvraag. Dat hebben we gelezen, van toen we dit deden hadden we brood. En hadden we het goed. Maar als we dus ons geven aan de Heer, dan. En dan zegt Jeremia, ja, maar het is maar net hoe je het bekijkt. Hè? Als je werkelijk in je hart je gaat eigenlijk reformeren, veranderen, dat je het bij de Heer zoekt, dan vind je alles wat je nodig hebt. Ook als het gaat, en dan kan je soms wel eens door moeilijke dingen heen gaan. God heeft ons geen kalme reis beloofd, zeggen we wel, hè? God heeft ons, omdat wij in Christus geloven, toch ook niet altijd zegt van je hebt altijd voorspoed. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Met andere woorden van ik ben met je alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Ik ben er voor je. Ik zal er voor je zijn. Ook al is het moeilijk. Ook al moet je door dat dal heen van diepe duisternis. Ook al moet je door bepaalde dingen heen. Ik ben erbij. En dat mag je weten. En waarom is God erbij? In de Heer Jezus Christus. Omdat Hij voor ons dit alles volbracht heeft op het kruis van Golgotha. Christus, nou ja, je zou kunnen zeggen menselijkerwijs, het ging hem niet voor de wind, maar alles was hem tegen. En Hij was de enige die vasthield aan het woord van God. En Hij heeft ons het leven gegeven. Als je dat gaat beseffen op deze reformatiedag, als je het herdenkt, dan ga je ook jezelf eens onderzoeken van, ja, maar waarom doe ik de dingen nou? Door de week, op zondag, hoe zit het? Wat vraagt God van mij? En ben ik dan helemaal al overgegeven aan zijn wil? Doe ik net als Rut, hè? Dat vind ik zo mooi. Rut, die moet alles loslaten, een onzekere toekomst in. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Ze laten alles los. En wat houdt ze over? Nou, op een gegeven moment moet ze daar aren gaan plukken. Ze heeft niets en dan komt ze toch Boas tegen en mag ze een van de voorouders worden van de Heer Jezus. Als je werkelijk gaat kiezen voor de Heer, dan word je meegenomen in zijn zegen. En weet je wat dan zo mooi is? Dat in deze reformatie, hè, we weten allemaal dat Luther het allemaal niet zo hoog had met Israël, helemaal niet. Hij had geen plek voor Israël. Want als je het soms leest, maar de Heere God heeft het dus wel. Maar misschien is dat wel een nieuwe reformatie in deze tijd, dat we oog krijgen wat Paulus in Efeze 2 gezegd heeft, van hij is onze vrede die en Israël en de volkeren één heeft gemaakt. En je zou kunnen zeggen, het gaat in je leven, denk maar aan het avondmaal, niet alleen maar dat jij daar zit en dat je niets te maken met de ander, maar dat het altijd liefde tot God is en liefde tot de naast. Samen zit je aan de tafel en je gaat samen leven uit dat evangelie. En dat samen, misschien wel in deze tijd is, ja, maar hou je ook nog rekening met Israël. Israël is een teken allereerst van Gods genade. Denk maar aan wat God gedaan heeft aan het volk Israël. Hun is dat en dat en dat en dat en de Messias is in Israël gekomen. Maar Israël is ook het teken van Gods toorn. We hebben gezien dat God zich verbond aan Israël en aan zijn volk. En ook als dat volk zich afwendde, dat de Heer God dat volk niet losliet, maar tuchtigde, oordeelde. Nou ja, denk maar wat er gebeurd is hier in Egypte. Babylonische ballingschap. De ballingschap door de eeuwen heen. He, dat is toch dat de Heere God op een gegeven moment duidelijk maakte van je hoort bij mij en ik hou je niet, ik laat je niet los. Eigenlijk kan je zeggen Israël is een teken van het kruis en de opstanding van Christus. En waarom is dat zo? Nou, kruis betekent nacht. En opstanding betekent nieuwe dag. Dat zie je in het leven van Israël heel duidelijk gebeuren. He, na de nacht komt er een nieuwe toekomst. Na de Holocaust komt er een staat Israël. Duisternis en licht. En zonder dat ze het weten zijn ze nog steeds verbonden met het kruis en de opstanding van Christus. En juist, je zou kunnen zeggen, ze hebben nog een geweldige toekomst. Omdat er een moment komt dat de geest van genade en gebeden over hun leven wordt uitgestort. Zodat ze ook dat opstandingsgebeuren van Christus mogen doormaken en doorleven. En dat is zo mooi. Hij heeft zich verbonden met, als we zeggen kruis, kruis. En het is geen kruis. Dan gaat het niet alleen om de relatie die wij hebben naar God toe. Maar dan gaat het ook om de relatie die wij hebben naar elkaar toe. En het een kan je niet loszien van het ander. Denk maar aan het kruis. Liefde tot God. En liefde tot de naaste. Broeders en zusters, mogen wij in ons leven de Heere vragen, Heere, zit er in mijn leven misschien met Psalm 139, toets mij of niet een weg in mij leidt aan u voorbij. Zie ik het, zie ik de, u wel helemaal zitten? Wil ik sterven aan mezelf? Hè? Kruis betekent dat je sterft aan jezelf. Dat je alles loslaat. Dat je al je zekerheden in zijn handen geeft. En zeg, Heere, ik wil voor u alleen leven. En dan krijg ik er gratis broeders en zusters bij. Hè? Niet iedereen die ik zo leuk vind, of aardig vind, of sympathiek vind. Dat is helemaal niet belangrijk. Het is wel belangrijk of je elkaar aanvaardt in de Heere, als broeder en zuster in de Heere. En dan begint dat eerst bij Israël, maar ook bij de volken. Als wij misschien dat opnieuw gaan leren, dan pas kan er misschien iets komen van die, wat Paulus zegt, hun aanneming is leven uit de dood. Wat een zegen zal dat worden voor de kerk en voor de wereld. In Christus, niet buiten Christus, maar in hem alleen. Amen. Dank u wel, broeder Hoek, voor uw napreek. Mooi, de liederen. Je kan zo preken met liederen, hè? En met wijs. Ja, geweldig. We zullen samen danken en bidden. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u ons begeert. Uw hart gaat naar Israël en naar ons uit in de Heer Jezus Christus. Vandaar dat u ook uw geliefde Zoon niet spaarde, maar voor ons allen hebt overgegeven. U gaf uw geliefde Zoon om te sterven op een vloekhout van Golgotha, om op te staan en daarmee de ware gerechtigheid, het leven te verdienen. Heere, help ons om dat leven dan maar bij u te zoeken en niet meer bij onszelf. Gaandeweg leren we dat wel af. Dat we denken van, nou, we hadden eerst hoge dunk van onszelf of een hoge dunk van die of die. We maken mensen soms zo tot een afgod en wat valt het altijd tegen. Dank u wel, heren, dat u nooit tegenvalt. Dat u zegt kruis, kruis, maar het is geen kruis. Het is leven, het is alles wat je nodig hebt. Help ons maar als Rutte toevlucht te nemen tot u. En leer ons, heren, als we misschien wel juist ook offeren aan dingen die niet goed zijn. Ons leven daarop richten. Heren, wilt u het ons leren zien en ontdekken en dat we het ook kunnen beleiden en af kunnen leggen. Zodat we in de weg van u wel bewaard zijn. Want wie God bewaart, is wel bewaard. En heren, we leven in een wereld waarin er zoveel mensen kiezen voor zelfbeschikkingsrecht. Als het gaat over het leven, als het gaat over het sterven, als het gaat over gewenst en ongewenst, hoeveel kinderen zijn er niet gewenst en worden geaborteerd in de moederschoot, en hoeveel anderen worden als het ware ook niet gewenst, ook al zijn ze geboren en in pleeggezinnen opgevangen. Heer, ontferm u toch over deze wereld, maar ook nu datgene wat zo in de belangstelling staat, stervensbegeleiding. Doe je dat met een pil of met een barmhartigheid van de wereld? Van, nou ja, je leven is voor ons. En misschien zie je dat zelf juist ook wel. Is het klaar? Nou, maak er dan maar een eind aan. En dan is het gebeurd, fini. We vieren het leven. Terwijl elk mens, het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Elk mens komt voor de rechterstoel van u te staan. En heren, wilt u geven dat die boodschap van oordeel, maar bovenal van er is nog kans. Grijp toch de kansen die God je gegeven heeft. Bekeer je. Geef toch datgene wat je in Christus ontvangt, dat voor jezelf genoeg zal zijn. En dan mag je je rustig overgeven in de handen van de Heere, die weet wat zijn kinderen nodig hebben. Ook als het gaat om het sterven, heren, want dat is geen mooi proces. Afbraak van je leven, moeite, enzovoort, enzovoort. Maar Heer Jezus, wilt u er dan in het bijzonder bij zijn, troost en bemoediging geven, kracht naar kruis, en dan is het geen kruis. Dan is het de doorgang tot het eeuwige leven. Heren, we bidden u voor hen die in de politiek keuzes moeten maken, geeft dat die boodschap nog, ook al wordt dat niet ontvangen. Want zoals bij Jeremia, ze hoonden hem misschien wel weg, stopt hem in de gevangenis, of wat dan ook. We luisteren niet naar je. Heren, geef ook dat de mensen in de politiek toch iets mogen hebben van, ik wil de Heren volgen en dienen. Ook al is dat niet wel behagelijk, welgevallig. Zegen hen, bemoedig hen, sterk hen. Mensen die in de picture staan. Geef ook dat mensen die zich rekenen tot een christelijke partij. Heren, dat ze ook vanuit het christelijk gedachtegoed zullen handelen en wandelen. Zo bidden we u voor onze zuster Janny. Matke, wilt u haar nabij zijn? Het is een moeizaam proces. En wilt u toch nog verdere genezing schenken? Ontferm u ook zo over de wereld waarin morgen Halloween gevierd wordt. Een duistere feest van de dood, van de verschrikking. En Heere God, geef toch dat nu er zoveel kinderharten worden geïnfecteerd met angst, met allerlei andere dingen, dat er toch nog redding mag zijn, verandering ten leven, dat kinderen tot ontdekking komen, ja, maar dit is het niet. Er is een ander feest te vieren. Denk maar aan de geboorte van onze heiland. Een kindje klein, een kindje teer. Hij kwam bij ons, heel gewoon. Daar mogen we het van hebben. Heer, zo bidden we u voor werk van zending en evangelisatie. We bidden u voor het volk Israël. Geef ook dat zij die het teken zijn van het kruis en de opstanding van Christus. Maar wilt u geven dat zij het ook leren zien. Leren ontdekken. En dat ze thuis mogen komen. Helemaal. En een gedeelte ziet het al. Maar een ander deel nog niet. Ontferm u over hen allen. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Zegen onze presentie hier. Via Bo. In Noordwijk en omgeving. Gewoon maar in ons dagelijks leven. Dat we christen zijn zoals u het bedoeld hebt. Heel eenvoudig. In Jezus naam. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna gaan we ons geloof belijden en het antwoord is het Lutherlied. Een vaste burcht is onze God. Dat staat in de ELB bundel 244 A is het dan, 244 A. Een vaste burcht is onze God en we zingen dan van 1, 2 en 4 nadat we ons geloof beleden hebben. Met de kerk, de gemeente van Jezus Christus, belijden we onze dat ik geloof in God de Vader. Hij is de Almachtige, Hij is de Schepper van de hemel en van de aarde. En wij geloven, ik geloof ook heel persoonlijk in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Oh,
maakt mij altijd klein als ik dit zing. Want het is nogal wat je zingt, hè? Tel vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin, wij gaan ten hemel in. Dan denk je aan die mensen die, christenen, die dit echt ook doormaken. En we hopen als, mocht het ons overkomen, dat we dan ook het geloof vinden en hebben, dat we weten van er is er één die echt overwinnaar is. Wat er ook gebeurt, het zal niet winnen, maar ik ben geborgen in de hand van de Heer, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons, mij kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Mogen de Heer u en mij dat geloof geven, want dat is genoeg voor tijd en eeuwigheid. We gaan de wereld erin, naar onze kleine wereld, in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen en ik zal hen zegenen. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Jezus Christus onze